En daarna zal de schriftlezing gedaan worden uit Matteüs 28, de versen 1 tot en met 10 op deze paaszondagmorgen. Matteüs 28, vers 1 tot en met 10.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde, zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien.
De gemeente des Heren, de opstanding van Christus is de hoeksteen van het christelijk geloof. Haal deze steen weg en het hele gebouw van onze verlossing stort in. Paulus, de apostel, besefte dat maar al te goed toen hij aan de Korintiërs schreef dat als Christus niet is opgestaan, dan is uw geloof ijdel, onze prediking is ijdel, dat wil zeggen is tevergeefs, het is totaal nutteloos. En dan zijn ook allen die in Christus gestorven zijn, verloren. Maar dan laat Paulus zien dat dit het scharnierpunt is waarom alles draait. Is Christus niet opgestaan uit de doden, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar, zegt hij, Christus is opgestaan. Wij staan, gemeente, achter de feiten. Het is lang geleden gebeurd, 2000 jaar geleden. Dus wij lezen deze geschiedenis niet alsof het pas vandaag gebeurd is. Maar toch is het goed om vanmorgen een moment ons in te leven wat op die paasdag in Jeruzalem gebeurd is. Pasen. We letten op drie dingen. Allereerst letten wij op de boodschapper. Dat is die engel die het evangelie verkondigt. Vervolgens letten wij op de boodschap, dus de inhoud ervan. En in de derde plaats letten wij op de geadresseerden. En dat zijn in de eerste plaats deze vrouwen bij het graf. Pasen, de boodschapper, de boodschap en de geadresseerden. Op die morgen vroeg daalt een engel uit de hemel neer. Hij rolt de steen voor het graf weg en gaat daarop zitten. Het staat er heel triomfantelijk. En dat is het ook. Die steen wordt weggerold om nooit meer voor het graf van Jezus te komen. Want de Heiland leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Nou, die engel die uit de hemel neerdaalt en die zomaar die steen, die loodzware steen wegrolt. Gemeente, dat is een rechtstreeks ingrijpen van God. Veel mensen vandaag beweren dat zoiets helemaal niet kan. En dat je het allemaal anders moet lezen. Maar zo staat het er. En zo moeten we het ook gelovig aanvaarden. Engelen zijn betrokken bij alle belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis. Ze zijn boodschappers van God. Een engel verkondigt aan de herders de geboorte van Christus. Engelen zijn aanwezig bij de hemelvaart als zij de apostelen aanspreken. Wat staat u naar boven te kijken? En hier opent een engel het graf van de Heer Jezus. Er is een heel engelenleger dat God dient. En dat door God wordt uitgezonden naar de aarde ten dienste van Gods kinderen. Wij kunnen ze niet zien. Maar de engelen zijn er wel. En zij verrichten hun dienst ten volle. God zendt deze engel. En volgens de andere evangelisten zijn er zelfs twee engelen geweest. En waarom is dat? Wel om de vrouwen die bij het graf komen te bemoedigen. Prachtig toch? Stel je voor dat God vandaag een engel zou zenden uit de hemel om hier aan u het evangelie te verkondigen. Ja, dat zou heel bijzonder zijn. Maar God doet dat niet. Het behaagt de Heere om op een andere manier het evangelie aan ons bekend te maken. Hij gebruikt daarvoor hele gewone mensen. Dominees zijn ook maar gewone mensen. Wel dienaren van het woord, dienaren van Christus. Maar niet beter, niet hoger, niet meer dan anderen. En gemeente, als je het goed beschouwt, is dat dan eigenlijk ook niet veel mooier. Want wat zou het ons helpen als er een engel zou komen om het evangelie te verkondigen? Zou je dan zeggen, ja, dan zou ik pas weten dat het echt is? Of vergeet zulke gedachten maar. De Heer kan door engelen spreken, zeer zeker. Hij heeft dat vaak gedaan. Maar de Heer spreekt net zo goed door mensen. Kijk, gemeente, waar we op moeten letten is niet die boodschapper. Maar om de boodschap, het woord dat zij brengen. En dat woord, dat is hetzelfde. Dat woord dat die engel verkondigde, datzelfde woord, dat mag ook vandaag verkondigd worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de boodschap. Dat is de kern van dit gedeelte. Wat heeft die engel te zeggen tegen de vrouwen die daar 's morgens bij het graf komen? Vol verdriet, omdat zij nog steeds in de gedachte leven dat Jezus in het graf ligt. Wel, hij heeft een hoogst belangrijke mededeling voor hen. Ja, die vrouwen, ze zijn helemaal van hun stuk. Ze zijn zo geschrokken door, door die engelenverschijning. En daarom het eerste wat de engel doet is de vrouwen geruststellen. Vrees niet. Want ik weet dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. Dat klopt. Dat is dus heel anders dan die wachters die bij het graf stonden, die Romeinse soldaten. Die stonden daar om het gesloten graf te bewaken. Om ervoor te zorgen dat niemand bij dat graf kwam. Maar als die engel verschijnt, dan worden ze zelf afgeschrikt. Dan beven ze, ze worden als doden. En die engel, die zegt niet tegen hen, vrees niet, nee. Hij laat ze vrezen. En daar is alle reden toe voor hen. Ze worden als doden. En als het even kan, ze even de gelegenheid hebben, dat kun je in het vervolg lezen, dan vluchten ze weg. En gaan ze naar de stad. Maar het is heel anders bij deze vrouwen. Zij zoeken Jezus, hun gekruisigde Here. Ja, en zij mogen de boodschap horen. De boodschap van Pasen. Zij zijn de eersten die het horen. En gemeente, het is een boodschap. Die is kort en krachtig. Een boodschap die voor geen tweeërlei uitleg vatbaar is. Misschien is het goed om dat vandaag met nadruk te zeggen. Want er wordt aan alle kanten gemorreld aan de Bijbel. Het staat er wel zo, maar is het ook echt zo? In het verleden was er professor Kuitert. De naam zal nog vast wel bekend zijn bij velen. Die een boek schreef, het algemeen betwijfeld christelijk geloof. En gemeente, dan heb je geen boodschap als het dat is. Maar heel anders is de werkelijkheid. Het woord van God dat wij hebben ontvangen en dat vandaag nog even krachtig is als dat het ooit geweest is en ook nooit zal veranderen. En zolang woorden een betekenis hebben, en dat zullen ze, dan valt er hier niets anders van te maken dan dat Jezus werkelijk, lichamelijk, is opgestaan uit de doden. Met datzelfde lichaam als waar hij mee begraven is. Het is wel een verheerlijk lichaam, maar toch hetzelfde lichaam. En dat moeten we heel goed blijven vasthouden. En zelfs zijn nog de littekenen in zijn handen en voeten en zij aanwezig. Hetzelfde lichaam. En deze boodschap, die wordt ook bevestigd door de engel. Want hij zegt erbij, zoals hij gezegd heeft. Ja, dat mogen die vrouwen zich ook wel herinneren. De Heer Jezus sprak 3 keer. Hij voorzegde 3 keer dat hij zou lijden en sterven en op de 3e dag opstaan uit de doden. Dat zei Jezus tegen zijn discipelen, maar ook die vrouwen zijn daarbij geweest en die hebben dat ook gehoord. Maar deze vrouwen hebben dat net als de discipelen het vergeten. Ze konden het ook niet bevatten, dus ja, dan vergeet je het maar. Maar de engel herinnert hen eraan. Hij heeft het toch gezegd. En niet alleen bij die 3 gelegenheden. De Heere Jezus heeft er vaker op gewezen. Denk maar bij de tempelreiniging in Jeruzalem. Dat de Heere Jezus die woorden sprak. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Dat zei de Heere Jezus met het oog op zijn dood en opstanding. En denk eens aan die woorden over Jona, de profeet. 3 dagen is hij geweest in de buik van die grote vis. En zo moet de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde, zegt Jezus. Er is voldoende bevestiging vanuit het woord en dan nog maar te zwijgen over de profeten in het Oude Testament. En hier laat de engel het nog niet bij. Dan zegt hij tegen die vrouwen, kom maar mee. Kijk maar in het graf, dan zul je met je eigen ogen zien dat het echt waar is. En dan gaan die vrouwen mee en dan kijken ze daar om de hoek en dan zien ze inderdaad, de plaats is leeg. En we moeten bij zo'n Joods graf, bij dit graf van Jozef van Arimathea, en in die hof niet denken aan een graf, een begraafplaats zoals wij die hier hebben, waar de overledenen in de grond begraven worden, maar dit graf was uitgehakt uit de rotsen. Dus je kon erin komen en dat doen die vrouwen dan. En dan zien ze het, ja, de plek is leeg. Dus je hebt hier een boodschap van de engel, je hebt nog een bevestiging. Want zoals hij het gezegd heeft, en dan ook nog een bewijs, een zichtbaar bewijs. Nou, het blijkt hoe belangrijk de Heere de zintuigen vindt die hij ons geschonken heeft. Ogen en oren mag je de kost geven om bevestigd te worden in het geloof. Alle twijfel wordt uitgesloten. En gemeente, die boodschap is vandaag nog precies hetzelfde en zal altijd zo blijven. Christus is opgestaan. En te midden van een wereld waar de dood heerst, horen wij het evangelie van de levensvorst. Het is de boodschap dat de zonde is weggedaan, de schuld is verzoend, de dood is overwonnen, de duivel is verslagen. Gemeente, is dat niet de beste boodschap van alle tijden? En die boodschap, die mogen wij horen, zomaar, vrij. Is dat niet een groot voorrecht? Elke zondag weer, want wij komen samen op de eerste dag van de week en dat is de dag van de opstanding van Christus. Elke zondag mag je terugdenken, mag je denken aan Pasen. Wat betekent dat nu voor ons? Wat doet dat met je? Misschien zijn er hier vanmorgen die vinden het moeilijk om te geloven in de opstanding. Ja, dat is toch iets dat zien wij niet gebeuren om ons heen, inderdaad. Of misschien is er iemand anders die vanmorgen zegt, ja, ik geloof dat wel, wat er in de Bijbel staat, maar ja, het doet me verder helemaal niks, het zegt me niks, het betekent geen enkele verandering voor mij in mijn leven. Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Dat Christus is opgestaan. De gemeente, mag ik het zo zeggen, en ook voor onze jonge mensen. Zonder Goede Vrijdag kunnen we Pasen niet begrijpen. Het moest eerst Goede Vrijdag zijn geweest, voordat het Pasen kon worden. Goede Vrijdag is die dag waarop Christus aan het kruis ging. En daar op Golgotha onderging hij het oordeel van God over onze zonde. En hij droeg de vloek weg die wij verdiend hebben. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Stel je nu voor een moment eens voor dat de Heere Jezus in het graf was blijven liggen. Dat hij niet was opgestaan uit de doden. Wat zou dat dan betekenen? Nou, dat zou dit betekenen. Dat hij zijn werk niet had volbracht. Dat het dus tekort schoot. En dat zijn Vader in de hemel daar geen genoegen mee nam. Maar wij weten, Gode zij dank, dat het anders is. Jezus riep uit, het is volbracht. En we mogen weten dat zijn Vader het offer aanvaard heeft dat Christus gebracht heeft. Want het was een volmaakt offer. En hoe weten we dat dan? Nou, dat blijkt nu uit zijn opstanding op de derde dag. Was hij in het graf blijven liggen, dan zou de vloek niet zijn weggenomen. Dan zou die nog steeds op ons rusten en dan ook blijven rusten. Want geen mens is in staat om de toorn van God tegen de zonde te dragen. En als je het in dat licht ziet, is het dan niet de rijkste dag om te mogen horen dat het Pasen is geworden. Dat wil zeggen dat voor ieder die gelooft vergeving van zonden is en genade bij God. Dat een nieuwe dag is aangebroken, een eeuwige dag. Want wie in Christus is, die zal leven met hem. En dat brengt ons vanmorgen bij onze derde gedachte. De geadresseerden. En we hebben gehoord de boodschapper en de boodschap. En nu ook de geadresseerden. Nou, dat zijn dus in de eerste plaats de vrouwen bij het graf. Ze zijn gekomen om het lichaam van hun geliefde Here en Meester te zalven. In de evangeliën staan de vrouwen steeds op de achtergrond. Ze spelen een tamelijk ondergeschikte rol tijdens de bediening van Christus hier op aarde. Maar nu staan zij op de voorgrond. En de reden is duidelijk. De discipelen, waar zijn ze? Ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. Ze hebben zich verstopt. Uit angst voor de Joden. Oh, hoe beschamend is dat voor hen. Deze vrouwen hebben de moed verzameld en zijn gaan kijken bij het graf. Een hoogst gevaarlijke plek om naartoe te gaan. Maar ze hebben het gedaan. Ze zijn gekomen met specerijen om het lichaam van de Heere Jezus te gaan zalven. Kijk, en dat, ja, dat beloont de Heere. Tussen aanhalingstekens, het is geen verdienste natuurlijk. Maar de Heere beloont dat zoeken van deze vrouwen. Door hen als eersten te laten delen in Pasen, in de boodschap van Christus opstanding. En zij mogen het ook aan de discipelen gaan vertellen. Dat moeten ze ook gaan doen. Dus de rollen zijn hier omgedraaid. Hier worden de vrouwen de boodschappers aan de apostelen. Dat is overigens geen argument voor de vrouw in het ambt. Een punt dat nogal tamelijk in discussie is. Want later zien we dat de apostelen weer hun plek innemen. En dan worden zij door de Heer Jezus uitgezonden. Maar het laat wel zien dat de Heere van de dienst van vrouwen gebruik maakt. In zijn gemeente, ook vandaag. En dat zij een belangrijke rol spelen in het koninkrijk van God. Dat mogen we nooit onderschatten. Daar mogen we de Heere juist heel dankbaar voor zijn. Nou, gemeente, om het naar onszelf te brengen, herkent u zich in deze vrouwen? Want dat kan toch, dat er hier vanmorgen ook zijn in de kerk of thuis, die de Heere zoeken. Heere, waar bent u? U lijkt zo ver weg te zijn. En het is een groot goed als je in je leven zo ver gekomen bent, dat je de Heere zoekt. Maar de vraag die ik dan zou willen stellen is deze: bent u wel op de goede manier aan het zoeken? Bent u niet bezig om de levende te zoeken bij de doden? U bidt, u klopt met angst en vrees in uw hart. Wil de Heere wel naar mij horen? Want ik heb het niet verdiend. Mijn schuld is groot, mijn zonde is zwaar. Ik ben een zondaar. Oh, misschien houdt de Heere voor mij de deur wel voorgoed gesloten. Maar let er dan eens op. Het is Pasen geweest. Het Lam van God heeft de zonde van de wereld weggenomen. Er is ruimte bij de Heere voor ieder die hem zoekt. En misschien is dit wel een hele belangrijke oorzaak. Misschien wel de belangrijkste oorzaak van uw voortdurende twijfel. Broeder of zuster, u zoekt de Heer op de verkeerde plaats. Misschien zit u te wachten op een stem uit de hemel. Misschien wel een engelenverschijning. Want dan weet ik het echt. Of misschien zoek je het in je eigen beleving, in je gevoel. Maar leven wij niet vaak, en dat geldt voor ons allemaal, gemeente, leven wij niet vaak alsof Jezus nog in het graf ligt? Maar hij is opgestaan. Sla de schriften maar open. En daar laat de Heere zich vinden. Roep hem dan aan in het gebed. Op grond van zijn woord. Heere, u hebt het gezegd. En u bent getrouw. Je mag pleiten op dat volbrachte werk van Christus. Er zijn zoveel beloften in Gods woord. Zoek de Heere. En dat is een oproep aan iedereen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Wie tot mij komt, zegt Christus, die zal ik geenszins uitwerpen. Deze vrouwen zijn geadresseerden in de eerste plaats. Maar er zijn nog meerdere. En dan denk ik aan de discipelen. Want zij moeten vervolgens de boodschap gaan horen. Die discipelen, dat zijn mensen die Jezus in de steek hebben gelaten. Deserteurs. Mensen die zichzelf keihard zijn tegengevallen. Mensen die denken dat ze het nu voorgoed verknoeid hebben bij de Heere. Maar ook voor hen is er plaats bij de Heere. Hoor maar. Als de vrouwen bij het graf weggaan naar de discipelen toe, wie verschijnt aan hen? Dat is Jezus. En dan geeft Jezus, dan herhaalt hij nog eens de opdracht van de engel om het aan de discipelen te gaan vertellen. En dan zegt de Heere Jezus niet de discipelen, dan zegt hij: mijn broeders. Maar is dat geen oneindige genade? Dat Jezus, ondanks alles wat gebeurd is, hen nog steeds zijn broeders noemt. Dat is niet vanwege hen, beslist niet. Maar het is vanwege hemzelf, vanwege de Heer Jezus Christus. Hij is getrouw. Hij zoekt zijn weggedwaalde schapen op en hij brengt ze terug. Dus we moeten zien op de herder, die getrouwe herder, die zijn schapen weer bijeenbrengt. En dat geldt ook voor u vanmorgen, broeder, zuster. Misschien heeft u wel de Heer in de steek gelaten, dat kan. Je bent ongehoorzaam geweest. Je hebt je eigen wegen gekozen, misschien wel tegen beter weten in. En nu laat de Heer u zien dat het u geen voorspoed brengt. Je bent helemaal vastgelopen met jezelf. Ja, dat heb je verdiend natuurlijk. Maar let er eens op wat de Heer nu zegt. Mijn broeder, mijn zuster, ik ben niet veranderd in mijn trouw en in mijn liefde tegenover u. Nou, daarin ligt uw verlossing. Niet in ons, maar in hem. Kom dan, belijd uw zonden en keer terug tot uw eerste liefde. Gemeente, er zijn nog veel meer geadresseerden. De kring die wordt steeds wijder. Ik denk aan de Pinksterdag in Jeruzalem. Dan verkondigt Petrus aan de Joden die daar zijn het evangelie van Christus' opstanding. En die Joden die daar zijn, die riepen eerst, nog niet zo lang geleden, kruisig hem. En dan mag Petrus het woord van vergeving tot hen spreken. Bekeer u. En geloof in de Heer Jezus. En laat u dopen en uw zonden afwassen. En u zult de Heilige Geest ontvangen. Kijk, dat mag Petrus dan heel breed uitdelen. En dat mag hij hen toeroepen. Vandaag geldt dat nog steeds. Evangelie is eerst voor de Joden. Zij hebben prioriteit in Gods oog. Wij zijn er later bijgekomen. We geven God aan zijn volk bekering ten leven. Daar mogen we ook vandaag om bidden. Ja, en dan is het evangelie er ook voor de heidenen. Paulus, als hij op de Areopagus staat en aan de Atheners verkondigt wat hij gelooft, het christelijk geloof, dan loopt het er hierop uit dat hij zegt dat God de wereld zal oordelen door een man die hij heeft aangesteld en die heeft hij uit de doden opgewekt. Nou, dat is iets wat die Atheners nog nooit gehoord hebben. En als ze dat horen, ja, dan beginnen ze een beetje lacherig te doen. Kijk eens wat die man gelooft. Echt waar? Dat de doden opstaan, man, dat kun je toch wel zien, dat gebeurt helemaal niet. En dan lopen ze weg. Dan gaan ze uiteen. Terwijl er wel sommigen zijn die tot geloof komen, dat staat er gelukkig ook. Gemeente, dit evangelie van Pasen, dat moet vandaag ook klinken in onze samenleving. Onze geseculariseerde samenleving. Een samenleving die losgeraakt is van God en zijn gebod. Een samenleving die geen vast punt, geen ankerpunt meer heeft. Alles is op drift. Een samenleving waar veel mensen nog nooit van Jezus gehoord hebben en echt niet weten wat Pasen eigenlijk inhoudt. Vrije dag, een paar vrije dagen. Nou, aan hen moet ook dat evangelie gebracht worden. Ook vandaag. Er ligt nog steeds een roeping, een taak voor ons. Maar dan ook voor onszelf. U en jij en ik. Wij zijn ook geadresseerden. Jij die gedoopt bent en die van jongs af mee mag gaan naar de kerk en thuis uit de Bijbel hoort lezen en op school een zegen. De Heere heeft ook jou op het oog en u. Tot ons spreekt Hij dat evangelie, dat beloftewoord. Ik ben het. Ik ben opgestaan. Ik leef. Opdat ik ook voor u en voor jou er zijn zal. Hoe laten we dan naar dat woord horen en niet alleen horen, maar daar ook naar handelen. En geven, o God, ons die genade om te leven uit dat evangelie van Pasen. Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. Halleluja. Amen.